Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. We waren aangekomen aan hoofdstuk 15. Meer nog, God neemt er geen genoegen mee om ons te roepen tot het zijn. Hij wil vrienden met ons worden door een verbond met ons aan te gaan. Door zijn gelaat naar de mens toe te keren, geeft hij hem zijn eigen gezicht en leven we van deze blik van oneindige liefde waarmee hij naar ons kijkt. Doordat God naar ons kijkt en ons bemint, worden wij omgevormd naar zijn beeld. En hoe meer we ons laten verlichten door de glorie van God, die straalt op het gelaat van Christus, des te meer zullen we in hem omgevormd worden. Wanneer iemand met liefde naar ons kijkt, kunnen we niet meer dezelfde blijven, we worden anders. We moeten wel goed weten wat we bedoelen als we begrippen van tijd en ruimte gebruiken om te praten over de relatie met God. Zo zeggen we dat we ons voor hem bevinden, dicht bij hem. We zouden ook kunnen zeggen dat we met hem zijn of in hem. In God bestaat geen binnen of buiten, omdat hij de zuivere daad is. Zijn handelen stemt overeen met zijn wezen. Hij is wat hij zegt en hij doet wat hij is. Zo is het ook wanneer we spreken over het gelaat van God. God is geen menselijk wezen en geen enkel schepsel kan een idee geven van zijn glorie. Toch heeft hij plannen en bedoelingen. Hij wil gemeenschap met de mens. Door het gelaat van God te aanschouwen, ontdekken we de diepte van zijn liefde en zijn bedoeling om met ons in contact te komen. In die zin kunnen we spreken over het gelaat van God. Zich voor God bevinden betekent dus dat we de oneindige liefde die hij voor ons heeft aannemen, met hem samenspannen en in gemeenschap leven met hem. Kortom, zoals de psalmist zegt, zijn vriend zijn, zijn naaste en zijn vertrouwde vriend. Het Nieuwe Testament geeft aan tot hoever die gemeenschap tussen God en de mens gaat, omdat de Heilige Geest verblijf neemt in het hart van de mens. Zich voor God bevinden wil dus zeggen dat je met hem bent en in hem verblijft. Het gebed is het in gemeenschap treden met een aanwezigheid, een verstandhouding en een innige band met God. Het betekent dat we ons voor God bevinden, dat we met hem zijn verenigd en in God verblijven met heel ons wezen. Lichaam, intelligentie, gevoelsleven, wil en vrijheid. Wanneer we zo bidden, stellen we het diepst van ons wezen bloot aan de liefdevolle blik van God. Het doet er niet toe wat we doen, denken of zeggen. Vanaf het moment dat ons hart doordrongen wordt van de blik van God, zijn we in gebed. Het is het wezen dat telt voor God. De gedachte, de wil en de liefde komen daarna. Het meest volmaakte gebed is het gebed waarin we niets meer zeggen, maar waar we ons voor God bevinden en naar hem kijken, zoals we naar een vriend kijken. In feite hebben de psalmen maar één doel, namelijk ons voor God brengen. We kunnen heel verschillende gevoelens tot uitdrukking brengen. Dankzegging, vreugde, lofprijzing, vertrouwen, berouw over onze zonde, liefde enzovoort. Maar al deze houdingen komen voort uit het levende bewustzijn dat God diep in ons kan kijken en van ons houdt. Nu komt er een tweede wet aan het licht voor het gebed. of het nu stilgebed is of gemeenschappelijk. Voordat we uitdrukking geven aan onze gevoelens voor God, voordat we gaan praten, moeten we leren om te zwijgen en voor Hem te staan in het bewustzijn van zijn liefdevolle blik. Het is belangrijk dat we dit doen voordat we gaan bidden. De blik van God is een verzekerde toevlucht waar hoop uit voortkomt. We hebben in Hem de meest zekere schuilplaats, want Hij is dicht bij ons. Gij, o Heer, houd u dan niet ver. Psalm 22, 8. Heer, mijn God, bij u zoek ik toevlucht. Heer, laat mij niet alleen, mijn God, blijf niet verre van mij. Terwijl de blik van de mens ons verstart en ons mysterie kan vernietigen, ontsluiert de blik van God niet, maar Hij bewaart ons. Door Hem gezien worden betekent niet dat we verlaten worden, maar integendeel dat we beschermd worden door de diepste schuilplaats, Guardini. Daarom dringen we tot Hem door onder zijn blik. Hoe meer het gelaat van God zich aan ons laat zien en hoe meer we zijn oneindige liefde ontdekken, des te groter ons verlangen wordt om door Hem gezien te worden. Sterker nog, we stellen ons onder zijn blik om er de bedoeling van te begrijpen en ons in overeenstemming met Hem te brengen. Vandaar al die oproepen van de psalmist om tot het gelaat van God te smeken. Hij schreeuwt het uit, hij roept naar Hem, hij vestigt zijn blik op Yahweh. Hij smeekt Hem naar zijn gebed te luisteren, zijn klacht te horen, aandacht te hebben voor zijn ellende en zijn smeekbeden aan te nemen. Yahweh hoort als ik tot Hem roep. Psalm 4, 4. Want de Heer heeft mijn schrijn gehoord, Hij heeft acht op mijn smeken geslagen, mijn gebed, de Heer neemt het aan. Het is steeds hetzelfde thema dat terugkomt. De psalmist roept Hem aan, herinnert Hem aan zijn tederheid voor altijd en vestigt zijn blik op Yahweh. Achter deze gebedshoudingen gaat de overtuiging schuil dat God een gij is en een oneindig goede gespreksgenoot. Het is vooral het bewustzijn van zijn zondigheid en zijn ellende dat de psalmist ertoe aanzet om zich onder de barmhartige blik van God te stellen. Gij die eens omzaag naar mijn ellende en de nood van mijn ziel hebt verstaan, zie, als zondig mens ben ik geboren, in die schuld bij mijn moeder verwekt. God ziet niet alleen het goede in ons, maar Hij ziet ook het kwade, de zonde, de ontoereikendheid, het slechte en het gemene. Hij ziet zelfs de verborgen zonden, de zonden waar we ons niet bewust van zijn en die zijn handelen in ons in de weg staan. Onder de blik van God zijn onze zonden, ons lijden en onze onevenwichtigheid niet ongeneeslijk, want er is in Hem een onverwoestbare mogelijkheid van opstanding en vernieuwing. Alles is mogelijk zodra men zich plaatst onder de blik van God, maar alles is in gevaar zodra we ons van Hem afkeren. We zouden hier weer eens alle gebeden moeten lezen van de ballingen in het boek Baruch, om te ontdekken hoezeer de zonde een verwijdering betekent van het gelaat van God. Wij hebben niet gebeden tot Hem en van onze eigen weg niet willen afwijken. Baruch 2, 8. We zouden hier nog heel wat aspecten van het gebed kunnen bespreken. Laten we tot besluit even iets zeggen over het bidden voor anderen. Voor iemand anders bidden betekent dat niet dat we Hem dan in de aanwezigheid van Christus brengen. Alleen Hij kent Hem en weet waar zijn hart werkelijk behoefte aan heeft. Dus is het voldoende om het persoonlijke contact te leggen tussen Christus en de persoon waar het om gaat. Het is gemakkelijk voor ons op een avond om over al de gezichten heen te bidden en al het lijden en ziekten van lichaam en ziel van hen die we in de loop van de dag ontmoet hebben onder de blik te brengen van God. En na een werkdag, wanneer de grote nachtrust begint, houden we op met alle bezigheden, elke gedachte en elke fantasie en zelfs met iedere genegenheid ten einde ons hart in stilte te bewaren onder de blik van de Allerhoogste. Spreek met uzelf op uw leger, weet dat zwijgen u past. Brengt offers gelijk het betaamt, stelt op Yahweh uw vertrouwen. Psalm 4, 5, 6. Wees dan niet verbaasd als je hart de volgende ochtend ontwaakt in aanwezigheid van God. Laat mij tot u mogen bidden. Heer, des morgens hoort gij mijn stem, des morgens breng ik het voor u. Psalm 5, versen 3 en 4. Zolang onze aardse pelgrimstocht duurt, zullen we lopen in de aanwezigheid van Yahweh op de grond der levenden. We zullen nooit klaar zijn met zoeken naar Hem die we nog niet genoeg gevonden hebben en die we nooit te veel kunnen zoeken, zegt Sint Bernardus. Laten we ophouden met onze wetenschappelijke discussies en onze intellectuele zoektochten naar het gebed. Laten wij bij al onze overwegingen de woorden van Yahweh aan Abraham in ons weerklinken. Ik ben God Almachtig, richt uw schreden naar mij en gedraag u onberispelijk. Laten we tijdens onze dagen die vol zijn van zorgen, onze gejaagde werkzaamheden even staken om te zoeken naar het gelaat van God. Al duurt het maar de tijd van een ademhaling. Maar laten we ook inventief zijn in het vinden van lange momenten waarin we slechts zeggen tot God, zoek mijn aanschijn, uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Psalm 27, vers 8. Dit is het einde van dit korte hoofdstuk, maar niet van onze zoektocht. hoofdstuk 16, in het hart van het gebed. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Hij heeft hem doen kennen. Johannes 1, vers 18. Hoe verder we vorderen in ons zoeken naar God, hoe meer we beseffen dat Hij mysterie is. We kunnen Hem nauwelijks benoemen. Soms moeten we erkennen, samen met Catharina van Siena, dat telkens wanneer we iets over God bevestigen, we het ook weer moeten meteen ontkennen. We zouden God kunnen belasteren en we kunnen alleen nog maar zeggen, o Gij die bent. Daarom moeten we in nederigheid, ontzag en aanbidding voor Hem verblijven en klaar zijn om Hem te ontmoeten op die manier zoals Hij zich aan ons zal willen openbaren. Jezus is de enige weg om tot de Vader te komen. Het bestaan en de eigenschappen van God bewijzen zichzelf door ons verstand. Niettemin zouden we niets weten van deze diepten, van het trinitaire leven, waartoe de Heilige Geest ons toegang geeft, als Jezus ons niet de naam van de Vader geopenbaard had. In Jezus hebben we het recht en de plicht om de diepste geheimen van God te onderzoeken en er ons verblijf te nemen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Johannes 14, vers 6. Jezus, de Zoon van God, is op de aarde gekomen om met ons de ervaring te delen die Hij met de Vader heeft. Hij opent ons hart van binnenuit voor deze goddelijke gemeenschap en ervaring. Dom le saut. We ontdekken onze Vader in de hemel naarmate we op Christus geënt zijn. De heilige Irenaeus schrijft, in de enige Zoon worden wij de enige Zoon van God, omdat we één zijn geworden met Hem. Jezus is voor ons de exegeet van de Vader, want zoals Johannes zegt, Hij heeft ons het leven in de nabijheid van de Vader geopenbaard. Hij heeft het begrijpelijk gemaakt voor ons. Hier raken we een fundamenteel aspect van de geestelijke ervaring die van het mens zijn van Christus het kanaal en het middel maakt van onze verbondenheid met de drie goddelijke personen. Het is de bron van ons gebed dat alleen maar het gebed van Jezus in ons kan zijn. Door ons vlees aan te nemen, heeft het woord van God het de brandende braamstruik mogelijk gemaakt om tot ons te komen. In dit vlees heeft Hij aanvaard om ondergedompeld te worden in het water van het doopsel. Hij heeft aanvaard om zijn lichaam te geven in de Eucharistie, om te sterven en te verrijzen, ten einde ons te laten delen in de volheid van de Heilige Geest. We begrijpen nu waarom Johannes het mens zijn van Christus in het hart en in de kern van de openbaring plaatst. En onze handen hebben het aangeraakt. Daarover spreken wij over het woord dat leven is. Hij, de geliefde leerling van Jezus, die langdurig aan zijn hart heeft mogen rusten, weet dat we de ervaring van de menselijke natuur van Jezus moeten ondergaan. Willen we in de gemeenschap van de Vader binnengaan. De contemplatie van het vlees geworden woord en van de gekruisigde en verheerlijkte Christus laat ons binnengaan in de heerlijkheid van God. In dit plan van christelijk mysterie gaat het lichamelijk contact met Christus zien, horen, voelen, vooraf aan het geestelijke contact waarvan Hij het instrument is. Het lichaam van Christus is het mede-instrument van het goddelijk handelen dat onze ziel en ons lichaam laat verrijzen. Het is de ervaring van Johannes met Christus, een ervaring die hij beschrijft in zijn eerste brief. Het bestond vanaf het begin. We hebben het gehoord en met eigen ogen gezien. We hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt. Daarover spreken wij over het woord dat leven is. Want het leven is verschenen. Het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard. Wij hebben het gezien. Wij getuigen ervan. Wij maken het u bekend. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap mocht hebben met ons. En onze gemeenschap is er één met de Vader en met Jezus Christus zijn Zoon. Voor Johannes is Jezus volledig mens. Hij herinnert de christenen eraan dat Jezus echt bestaat. Johannes ziet Jezus voor zich. Hij hoort zijn stem nog in zijn oor, ziet zijn aanwezigheid nog in zijn blik en voelt de concrete persoon nog in zijn handpalm. Om binnen te gaan in de gemeenschap met de Vader is het dus noodzakelijk dat we een ervaring met Christus ondergaan. Misschien zouden we hier eens moeten bestuderen hoe die ervaring van de verrezen Christus zich in de sacramenten van de kerk voltrekt. Maar laten we nu eerst maar de ervaring van Christus op zich nader bekijken. In ons geestelijk leven zullen de sacramenten alleen maar hun waarde kunnen hervinden als wij leven van de verrezen Christus. Johannes wil ons zeggen dat deze ervaring niet alleen een beroep doet op ons geloof, maar ook op onze geestelijke zintuigen. Het gaat erom dat we Christus zien, horen, aanschouwen en aanraken, kortom dat we met hem in contact treden. Het gaat hier natuurlijk niet om een lichamelijk contact, omdat de verrezen Jezus ons ontglipt, zoals hij ook ontglipte aan de omhelzing van Maria Magdalena. Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader. Johannes 20, vers 17. Het gaat om een veel diepere aanwezigheid, om een aanwezigheid in die geest die Christus niet tegenover ons plaatst, maar die hem in ons doet verblijven. Op die dag zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Johannes 14, vers 20. Een dergelijke aanwezigheid in geloof is veel reëler dan de aanwezigheid van personen bij elkaar in de natuurlijke realiteit. Maar deze aanwezigheid voltrekt zich door de tussenkomst van de geestelijke zintuigen en brengt ons in het hart van de persoon van Christus. De heilige Ignatius noemt dit de toepassing van de zintuigen. In het geheel is het wezen zodanig doordrenkt van en overgoten met de realiteit van de Heilige Geest dat hij ervan leeft. Dit overstijgt gevoelens en ideeën. Hij ziet het gelaat van Christus, hij hoort zijn woorden, hij bemerkt zijn handelen en hij kan zelfs de aanwezigheid van Jezus proeven. Door de menselijke natuur van Christus heen ontdekt en proeft hij de verrukkelijkheid van de liefde van de Vader en van de Zoon. Hij treedt binnen in de liefde die de Zoon in de Vader plaatst en de Vader in de Zoon. We raken hier de essentie van het gebed. Hier moet ieder christelijk gebed op gericht zijn. Laat Jezus in ons zijn Vader beminnen en tot hem bidden. En om Jezus in ons te laten bidden, moet onze menselijke natuur, ons lichaam, de menselijke natuur van Jezus worden. Met andere woorden, we moeten de verrezen Christus ieder afzonderlijk deel van onze menselijke natuur laten vergoddelijken door de dynamiek van zijn geest. Dan zullen de geestelijke zintuigen, omgevormd en verenigd in de geest, de aanwezigheid van de Heer ervaren in het gebed. We horen de woorden van de Heer, we zien wat Hij doet, we voelen zijn gevoelens en we delen zijn gebed. In feite wordt ons wezen volledig doordrenkt van de Heilige Geest, omdat de diepten van ons gevoelsleven, onze intelligentie en onze wil geïdentificeerd zijn met de persoon van de verrezen Christus. De mens die op die wijze is vergoddelijkt, is spiritueel geworden in heel zijn wezen en zelfs in zijn lichaam. Hij leeft niet meer, maar het is Christus die in hem leeft. Zie Brief aan de Galaten 2, vers 20. Hij denkt, hij wil, hij herinnert zich en hij handelt volledig in de persoon van Jezus Christus.
Thank you.
Deze ervaring van Christus is vooral van de waarde voor ons dagelijks gebed vanuit het evangelie, maar ook voor onze deelname aan de liturgie. Hoe kunnen we vandaag de dag de levende Christus ontmoeten in de evangelische mysteries? Is het mogelijk om die ervaring van de verrezen Christus te beleven? Laten we het eenvoudiger zeggen. De contemplatie van de mysteries hangt voornamelijk af van het mysterie van het vlees geworden woord. De persoon van Christus zien, naar zijn woorden luisteren, zijn gelaat aanschouwen, vooral zijn trinitair gelaat, brengt ons in het hart van het mysterie en maakt ons bij hem aanwezig. Daarom is het lezen van het evangelie, de liturgische viering, een wezenlijke activiteit van de kerk, bruid van Christus. De kerk als bruid is van nature gericht op deze drie gezichten van Christus, die evengoed in de grote liturgie besloten liggen als in de kleine liturgie van de rozenkrans. Het kind, de gekruisigde, de verrezene. Hier kan men zich de vraag stellen, is die actuele aanwezigheid van Christus wel mogelijk, zijn het geen hersenschimmen? Dat zouden het zijn indien er slechts sprake zou zijn van het reconstrueren van gebeurtenissen. Die liggen definitief vast in de tijd. Maar deze gebeurtenissen uit het evangelie zijn beleefd door iemand die boven de tijd staat. Het eeuwige woord, waarin de gebeurtenissen zich voltrekken, verleent ze in het heden een eeuwige waarde. We vinden deze mysteries levend terug in de verrezen Christus, duurzaamheid. De feitelijke gebeurtenis van de geboorte of de doodstrijd voltrekt zich niet meer, maar verblijft in de verrezen Christus die aanwezig is in de Eucharistie, ter nagedachtenis. Dat is het levende principe van de liturgie. Door het geloof ben ik net zo aanwezig bij de geboorte als de herders of de drie wijzen. Er kan geen sprake zijn van historische reconstructie. Het gaat om een heel andere aanwezigheid, dieper en opzettelijk bedoeld. In elke evangelische gebeurtenis of in elk mysterie van Christus moeten we twee elementen onderscheiden of twee verschillende niveaus. Eén voelbaar en menselijk niveau dat te maken heeft met de menselijke activiteit. De mens reageert met heel zijn wezen en zijn zintuigen op een beeld, een voorwerp of een tekst die zijn geestelijke gevoelsleven op gang brengt. Dit niveau is absoluut noodzakelijk omdat Christus immers het vlees heeft aangenomen en omdat we in een voelbare wereld leven. Het lezen van het evangelie en de contemplatie van het kruis dat de kerk op Goede Vrijdag van ons vraagt, zijn diep menselijke handelingen. Het doet evengoed een beroep op ons voelbare zielenleven als op de diepten van ons wezen, door dat voelbare heen. De menselijke contemplatie van de gekruisigde Christus op Goede Vrijdag is niet vreemd aan de diepte, aan de diepe identificatie van ons wezen met Christus die in ons zijn lijden herleeft. Hier zien we een feit waarvan we de theologische draagwijdte kunnen definiëren, maar dat absoluut niet verwaarloosd mag worden. Het staat niet toe dat de groei van de genade gescheiden wordt van de psychische emoties van het medelijden. Maar we moeten het voelbare zijn plaats geven, als een middel, een hulp, een instrument van de eeuwige. Er bestaat een gevaar dat we het voelbare minachten of er juist te veel belang aan hechten. We moeten Christus herkennen in zijn realiteit van vlees geworden woord. Een tweede niveau dat ons de Zoon van God laat onderscheiden. Het voelbare element moet, evenals het tijdelijke element, haar waarde als teken behouden. In het voelbare element onderscheiden we de Zoon van God. In deze aanschouwing wordt het object ontvangen. We maken ons stil om geconfigureerd te worden door de kracht van zijn geest. Iedere mens die bidt en opstijgt naar God, aanschouwt dus, zelfs als hij het niet weet, de gekruisigde en verrezen Christus. wat zich bij hem op het diepste niveau voltrekt, kan niet gescheiden worden van zijn zintuigen. Een dergelijke manier van bidden herstelt ons gehele wezen met al zijn zintuigen en vereist een grote zuivering, opdat we het vleesgeworden woord kunnen ontvangen. De Heer wordt ons gegeven in het vlees van Christus dat aan ons is overgeleverd, in de contemplatie van het woord en in de Eucharistie. Doordat het de eenheid van het menselijk wezen bevordert, leert het ware gebed ons om het geestelijk gevoelsleven zijn juiste plaats te geven. Dit is een waardevolle, maar moeilijke manier van bidden, want het vereist een grote zuivering en een grote eenheid van het wezen. Het is de bevoorrechte plaats van de geestelijke onderscheiding, begin van het geestelijk leven, van de heilige Ignatius, overweldiging door de trinitaire liefde. Het is een vreugde die voortkomt uit God die het hart aanraakt. Deze vreugde verheft de mens in zijn liefde voor God. De mens wil God alleen, want God laat hem de ervaring ondergaan van de vreugde. Raner noemt dat de ervaring van de transcendentie. Het is een vreugde die geen bewijs nodig heeft, maar je zult zien dat zij door bijzondere dingen heen breekt. Dit is veel meer waard dan al onze intellectuele overwegingen. Wanneer we beslissingen moeten nemen in ons geestelijk leven, laten we dan niet te veel tijd verliezen met nadenken over het voor en tegen. Het geestelijk onderscheid is geen optionele keuze. Het gaat er niet om of er meer redenen zijn voor het nemen van de ene beslissing dan de andere. Het gaat erom te weten of dat de enige oplossing is. En de oplossing is ons altijd gegeven in een trinitair gebaar. Daarom zegt Ignatius, Geestelijke Oefeningen 163, dat je niet bezig moet houden met geestelijk onderscheid voordat je het doopsel van Christus aanschouwd hebt. Als je meerdere uren in gebed blijft over het woord van de Vader, dit is mijn veelbeminde Zoon die ik lief heb, luister naar hem, dan zul je vanzelf het woord horen dat God ons te zeggen heeft. Het is het leven van de geest dat het gehele wezen omvormt in Jezus Christus. We moeten voldoende openstaan opdat God ons die genade kan geven als Hij het wil. Praktisch gezien moeten we bidden in die stroom van trinitaire liefde aan de hand van de mysteries van het leven van Christus. Doopsel, bekoring, transfiguratie. De weldaden van deze contemplatie zijn groot. Het is een waar uitreden uit jezelf om je te verenigen met Christus. Het is ook een geleidelijk doordringen van de mysteries van Christus, die een diepe omvorming van het hart veroorzaken door de zaadjes van de volmaaktheid in ons hart te leggen. We moeten beslissingen nemen in ons geestelijk leven. We maken er te vaak een puur rationele zaak van. In het licht van het evangelie en in het trinitair gebed plukken we de beslissing als een rijpe vrucht. Heb genoeg geloof om dit eens te proberen. Nu bevinden we ons in het hart van het gebed van Jezus, steeds roepend met hem en in hem, Abba, Vader. We dringen door tot in de meest verborgen geheimen van zijn ervaring van eenheid met de Vader en we delen in hun samenzijn. Met Jezus horen we de Vader zeggen, want er is maar één Zoon, Gij zijt mijn Zoon, ik riep heden u in het leven. Ons hart wordt geleidelijk omgevormd tot het hart van Jezus en in hem bieden we de Vader het geestelijk offer van onze aanbidding aan. Door Vader te zeggen, nemen we deel aan dit geheime leven van de Vader en de Zoon, nemen we deel aan hun eeuwige blik in de eenheid van de Heilige Geest. Abba, is ook ons antwoord op deze liefdesverklaring van de Vader. Jij bent mijn welbeminde Zoon, ons hart dat voor God gemaakt is en dat onverzadigd is, zolang het niet is binnengegaan in de heerlijkheid, kan dan deze woorden van Psalm 89, vers 27 weer opnemen, woorden die lijken op die van Psalm 2. Gij, mijn Vader, mijn God, mijn rots en mijn heil. We zijn aan het einde gekomen van dit boek Boven God Niets van Jean Lafrance. Hartelijk dank voor uw aandacht en tot volgende keer.